Heb jij het ook zo warm?
Het is 2 mei en ik heb het gevoel alsof we diep in augustus met elkaar terecht zijn gekomen. Wat gebeurt er?
Ja, we zijn niks meer gewend en we hebben natuurlijk als gimmick onze Adidas jasjes. Maar op dit moment is dat erg warm hier. Het zweet dreigt van mijn voorhoofd te lopen.
Maar goed, dat hebben we dus voor onze luisteraars over. En dat
zeker,
zegt ook al
zeker,
wat.
Zeker, ja. Zeker.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij De X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
We beginnen elke keer met het even kort doornemen van de week, wat ons is opgevallen en SCM mag beginnen.
Oké, dankjewel. Nou, wat mij is opgevallen is een column in de NRC die ik wel heel bijzonder vind en die eigenlijk wordt aangekondigd door de NRC dat de ideale Israëlische man, de macho, is pas op zijn best als hij Palestijnen vermoord, vernederd, onderdrukt en uitkleedt. Dit is eigenlijk anti-Israël kritiek, maar daarmee is eigenlijk onderliggend ook gewoon een heel erg antisemitisch bloedsprookje bijna aan de gang. Ik vind het echt een hele enge, vieze column. Ik heb hem gelezen. En ja,
wat is de essentie van de column? Wat wordt er beweerd?
Dat Israëlische mannen eigenlijk via allerlei social media interessant zijn voor Israëlische vrouwen als ze zich eigenlijk op een akelige manier uitlaten over Palestijnse slachtoffers, IDF-strijders en zo. En daar worden allerlei net niet feiten die kloppen bijgehaald. Dus al met al vind ik het een heel akelig antisemitisch verhaal. Volgens mij, wie was het? Monash, hoe heet hij? Die voormalig PvdA.
Jacques Monash. Voornamelijk Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid en ook oud campagneleider van die partij.
Die posten ook op X heel cynisch van ja, en het liefst gebruiken we dat bloed in onze matsenballen of zoiets. Hè. Weet je wel, dus pas op met antisemitisme zou ik willen zeggen. Ook niet via ingewikkelde intellectuele opinie. Blijft antisemitisme.
Ja, je vraagt je af waarom een krant zo'n stuk plaatst. Want er staat boven Israëls obsessie met Palestijnse lichamen is morbide. En dan staat eronder de boodschap van het Israëlische leger is glashelder. De ideale Israëlische man, de macho, is pas op zijn best als hij Palestijnen vermoordt, vernedert, onderdrukt en uitkleedt, schrijft Raja Natour. Het Palestijnse lichaam als een strafwerktuig. Ja, dat gaat wel heel ver.
Gaat heel ver en dat is ook ergens dan loosely gebaseerd op iets wat op Telegram is gebeurd, waar ook maatregelen over op zijn genomen omdat het niet gepast was dat daar Israëlische soldaten grensoverschrijdende dingen hebben gepost. Dus ja, om dat dan zo te veralgemeniseren en als een soort intellectuele opinie op te schrijven, bah.
Maar jij zegt nu zelf, dit is onversneden antisemitisme. Waarom plaatst deze krant zo'n stuk?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Kijk, ik weet niet zo goed hoe de opinieredactie naar deze hele kwestie kijkt. Ik weet wel dat de opiniehoofdredacteur Lofti Hamidi veel pro-Palestijnse sentimenten vertolkt met posts, met dingen waar hij zich mee bezighoudt. En ik vind het heel belangrijk dat je alle kanten laat horen, hè? Dus ook hele Israël-kritische stukken. Alleen ik weet niet of het evenwicht nu helemaal op orde is.
Nee, want de suggestie dat het lichaam van Palestijnen een soort werktuig is voor Israëlische mannen om zich als macho te manifesteren op basis van misschien 1 of 2 of 3 excessen. Ja, dat gaat wel heel ver. En we moeten bovendien constateren dat een oorlog sowieso een situatie is waarin dagelijks aan beide kanten natuurlijk zwaar grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Die mensen staan onder enorme druk, die zijn zwaar getraumatiseerd. Dan gebeuren er hele vervelende dingen. Maar omdat zeg maar, op deze manier als een soort institutioneel beeld van een Israëlische man in het algemeen neer te zetten. Ja, je vraagt je af hoe dat door de redactieballotage is gekomen.
Ja, absoluut. Ik vind het niet best. En jij, wat is jou opgevallen, Ton, deze week?
Ja, ik heb natuurlijk zitten kijken naar het interview van Sophie Hilbrand met Soumaya Sala. Soumaya Sala, oud-terroriste, veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie en wegens verboden wapenbezit. Zij werd, ik geloof in 2005, gearresteerd samen met een aantal andere mensen. En in hun bezit was ook een doorgeladen en van de veiligheidspal afgehaalde Agram 2000 machinepistool, wat volledig klaar was om gebruikt te worden. En zij is uiteindelijk veroordeeld wegens lidmaatschap dus van een terroristische organisatie. En zij zat bij BNN Vara, bij Jeroen en Sophie. En wat al opviel was dat er een aantal gasten aan tafel zaten bij Sophie, die vervolgens werd verzocht van de tafel te vertrekken, zodat de tafel vrijgemaakt kon worden voor Soumaya Sala, die nu haar verhaal zou gaan doen. En zij begon ook met de mededeling dat het tijd werd dat Nederland haar zou gaan leren kennen. En toen kwam er eigenlijk een heel lang verhaal wat zij vooral zelf regisseerde. En dat ging over het feit dat zij beschuldigd is door de VVD of door de familie van oud-VVD-leider Frits Bolkestein, dat zij geld zou hebben ontfutseld aan hun oom en hun vader. En dat zou gaan om een groot bedrag van 85.000 euro. Nou, zij erkent dat ze dat geld gekregen heeft, maar zij zegt nee, dat heb ik gewoon gekregen om mijn promotietraject te financieren. En daar is helemaal niks mis mee. En nu wordt er gezegd dat ik het heb ontfutseld. Dat is smaad en laster. Maar om het nog erger te maken, de VVD, haar partij, die nam kennis van dit bericht. Naar aanleiding van een artikel wat ik zelf heb geschreven voor HP De Tijd. En die heeft onmiddellijk besloten om haar het lidmaatschap van de partij te ontzeggen. En vervolgens heeft daar een commissie van de partij naar gekeken. En die heeft daar eigenlijk van gezegd, ja, dat houden wij in stand. En zij is dus nu officieel geroyeerd als een lid of het lidmaatschap ontzegd van de VVD. En zij vindt dat heel erg oneerlijk. Dus ze hebben gewoon besloten, naar aanleiding van die publicatie, we gooien haar eruit. En ik vind dat zij een punt heeft als ze zegt, ja, dat kan je niet maken zonder wederhoor. Ja. He, dat vind ik een goed punt. Maar voor het overige is het vooral interessant om dan te weten van oké, je hebt zoveel geld gekregen voor een promotietraject. En dat is vanaf 2018 is dat geweest. Het gaat om een bedrag van ongeveer 85.000 euro waar beide partijen het over eens zijn. En dan zou je toch denken, we zijn nu 6 jaar verder. Is zij al gepromoveerd? Want een normaal promotietraject duurt gemiddeld zo'n 4 jaar. Nou, misschien voor sommige mensen duurt het langer als je er een zware baan naast hebt of zo. Maar daar is ook niets van bekend in haar geval. En zij staat ook nog steeds niet ingeschreven op de universiteit als buitenpromovendus, dus als iemand die aan het promoveren is. En dan denk je wel van ja, oké, je hebt dus heel veel geld gekregen waarvan je zelf zegt dat was bedoeld voor mijn promotie. En hoe kan het dan dat je dan eigenlijk vanaf dat moment, ja, geen naar buiten toe, in ieder geval geen zichtbare activiteit hebt ontplooid om te promoveren. En dat je ook nog steeds niet ingeschreven staat in het register van promovendi van de universiteit. Dus dat vind ik wel een heel groot vraagteken in die zaak.
En ging het daar gisteravond nog over die promotie?
Nou ja, er werd helemaal niet op doorgevraagd. En dat was het tweede punt waarom ik dit graag ter sprake wil brengen. Kijk, we zagen dus Sophie Hilbrand, die haar moest interviewen. En zij gaat vanaf na de zomer een talkshow doen in de late night. Die gaat van op één, zeg maar, want dat wordt opgeheven. En de late night balk in de traditie van Barend en Van Dorp, Pauw en Witteman, Jinek, gaat nu naar Hilbrand en Jeroen Pauw. Nou, dan denk je, Sophie Hilbrand, dat moet het beste zijn wat de publieke omroep op dit moment bieden heeft aan interviewers. En gisteren bleek eigenlijk dat dat dus niet zo is. Want zij had totaal geen vat op Soumaya Sala. Zij stelde niet goede vragen, ze leek onvoorbereid. Ze slaagt er niet in om er een lijn in te krijgen. En eigenlijk is Sophie Hilbrand, helaas moeten we dat constateren, gewogen en te licht bevonden. De Gelderlander. En die post het volgende. Arnhem telt straks 7 jihadisten zonder paspoort. Marcouch slaakt noodkreet, ... Geef hen een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, en dat gaat over het feit dat er een aantal jihadisten zijn veroordeeld door de Nederlandse rechter. Die zitten vast. En die komen binnenkort vrij. En daar krijgt de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, krijgt daarmee te maken. En die mensen hebben dus geen Nederlands paspoort meer. Dus die moeten eigenlijk uitgezet worden naar Marokko in dit geval. Ze hebben wel een Marokkaans paspoort. Alleen Marokko zegt, ja, wij willen die mensen niet hebben. Dus zegt Marcouch, ja, wat er nou gebeurt, ze worden vrijgelaten en dan komen ze in de illegaliteit terecht. En dan heb ik geen zicht meer op. Dus geef die mensen alsjeblieft een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, en daar is weer heel veel kritiek op. En daar hebben we discussie over of dat nou de juiste weg is of niet. Wat denk jij?
Ik begrijp dat Marcouch deze route kiest, want ik heb liever dat je zicht houdt op deze types. Maar het is weer van het paniekvoetbal. Hoe lang hebben die mensen vastgezeten?
Nou, die hebben wel een tijdje vastgezeten, dus we zagen dit al aankomen. Het is overigens een discussie die al langer speelt, want ook met de IS-bruiden die terug zijn gehaald. Ja, die komen zometeen ook in de samenleving. Een aantal daarvan heeft volgens mij ook geen paspoort, of daar is ook discussie over. Ja, kijk, er zijn twee werkelijkheden die met elkaar concurreren. Aan de ene kant, iemand die zijn straf heeft uitgezeten, verdient een tweede kans in de samenleving. Maar ja, in dit geval heeft de rechter aan de andere kant gezegd, nee, in de straf wordt meegenomen dat jij je Nederlandse paspoort kwijtraakt. Je bent in feite in vreemde krijgsdienst getreden. En dan is de straf gewoon dat je je paspoort kwijt bent. Dan ben je geen Nederlander meer.
Ja, daar had je dus eerder over moeten nadenken. En dan moet je nu ook al gaan nadenken voor de toekomst. Wat je gaat doen met deze mensen en waarom je ze dan in Nederland opsluit en wat je doel is. En ik vind het, ik snap er echt helemaal geen hout van, moet ik heel eerlijk bekennen.
Maar goed, we zitten nu in die situatie. Wat vind jij? Moeten die mensen een Nederlands verblijfsvergunning krijgen? Al is het tijdelijk, wat Ahmed Marcouch voorstelt. En wat ook gesteund wordt volgens mij door de AIVD en andere diensten.
Ja, wat is het alternatief? Het alternatief is dat ze uit het zicht verdwijnen. En dan heb je geen idee of ze verder gaan met die plannetjes om akelige aanslagen te gaan plegen. Dus
kijk, maar dan heeft de rechter eigenlijk een straf opgelegd die niet uitvoerbaar is. Want je kan
ik denk dat dat het probleem is, dat het rechtssysteem en de maatschappelijke betekenis, dat die twee werkelijkheden niet helemaal lekker matchen op dit punt.
Ja, maar je zou toch denken dat een rechter hierover nagedacht heeft?
Dat weet ik niet, want een rechter die kijkt natuurlijk echt vanuit juridisch strafrechtelijk perspectief. En ik vraag me af of de rechter dan rekening houdt met het feit dat als die straf is uitgezeten, dat de samenleving dan met een gigantisch probleem is opgezadeld.
Als je ze laat onderduiken en ze komen in de illegaliteit en je duwt ze in feite nog verder van je af, ja, dan heb je helemaal geen kans meer dat ze zich rehabiliteren of deradicaliseren of whatever.
Maar is daar zicht op, Ton? Weten wij hoe het gesteld is met de mentale staat van deze mensen na een x-aantal jaren gevangenisstraf? Zijn ze nog steeds jihadistisch of zijn ze bekeerd of zijn ze, whatever?
Nou, ik denk dat dat per persoon verschilt. En de zus van Soumaya Saleh, waar we het eerder al over hadden, die heeft ooit gezegd dat deradicalisatie een sprookje is. Hè? Dus dat mensen die zo extreem in elkaar zitten en zulke extreme gedachten hebben gehad, dat die dat aan en uit kunnen zetten met een knop, zoiets. Aan de andere kant, ja, als ze in illegaliteit terechtkomen, ja, dan kan het zijn, dan hebben ze geen uitkering, geen huis, geen BSN-nummer, geen bankrekening. Ja, wat is dan het alternatief voor iemand die toch misschien al radicale ideeën heeft? Nou, we gaan het nu nog een keer doen, maar dan wel zonder dat we gepakt worden of gewoon goed. En dat is natuurlijk een enorm risico voor de Nederlandse samenleving. Dus ik denk wel dat Marcouch gelijk heeft. Je kan ze beter bij je houden, heel goed begeleiden en in de gaten houden. En dan moet er uiteindelijk ook naar de wet gekeken worden en gezorgd worden dat rechters dit soort straffen niet meer opleggen. Want ja, een samenleving waarin opgelegde straffen niks voorstellen, namelijk je Nederlanderschap wordt je ontnomen, maar uiteindelijk krijg je toch een verblijfsvergunning. Ja, dat is ook een wankele samenleving. Timon Diaz, hij is psycholoog en redacteur van het onvolprezen Geen Stijl. En hij schrijft, hey, weer een intersectionele kettingbotsing. Minder genderneutrale wc's op de Erasmus Universiteit, / Moslima's met hoofddoek voelen zich niet veilig. Ja, waar gaat dit over, Esther?
Het is zo ontzettend grappig. Sorry, ik vind het echt heel erg komisch. Ik ben ook heel erg fan van Timon Diaz altijd. Je hebt een wc. En die wc die staat voor van alles en nog wat. Daar wordt heel veel betekenis aan verleend. En die is ofwel voor mannen, ofwel voor vrouwen. Of die is die is genderneutraal. Dus dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. En dat is altijd zo fascinerend wanneer die minderheden dan op een gegeven moment gaan clashen of met dezelfde soort problemen. Les extremes touche, denk ik dan wel eens. En dus die moslima's die voelen zich daar niet veilig, want in die genderneutrale toiletten komen dan ook mannen. En daar hoef je geen moslima voor te zijn, want dat zou ik zelf ook echt heel vervelend. Dat vind ik zelf ook echt heel, heel vervelend. Ja. Misschien ook wel vies, ik weet niet.
Ja, nou ja, mannen, ja. Nou ja, weet je wat het punt is? Kijk, die universiteiten, dat zijn natuurlijk bolwerken van wokisme. Dus daar lopen ze voorop in de strijd voor genderneutrale toiletten. Dus iedereen is gelijk, iedereen zijn seksualiteit is gelijk. En dus ga je ook allemaal naar hetzelfde toilet. En het is heel erg discriminerend om te zeggen, er is een mannentoilet en een vrouwentoilet. Want wat doe je dan met mensen die non-binair zijn of noem maar op.
Een minderheid. Een minderheid.
Ja, een hele kleine minderheid, maar niettemin. Dus daar wordt het hele systeem op aangepast. Er wordt eigenlijk gezegd, we maken een inclusieve wereld waarin iedereen gelijk is. En dus komen er alleen maar genderneutrale toiletten. Nou, in de Erasmus Universiteit zijn dat er 48 in een bepaald gebouw of in een bepaalde setting. En op bepaalde verdiepingen zijn alle toiletten genderneutraal. Nou, we hebben nu bereikt wat we willen. We zijn woke. Dus fantastisch, gefeliciteerd, vlag uit, iedereen is gelijk. Alleen, wat gebeurt er nu? Op diezelfde universiteit studeren ook moslimmeisjes of vrouwen die een hoofddoek dragen of niet. En die denken dan, net als jij trouwens, van ja, ik heb geen zin om naar een mannentoilet te gaan. Of een genderneutraal toilet waar een urinoir in staat en waar misschien ook wel een man staat te plassen als ik binnenkom.
Wij hebben natuurlijk in Nederland inmiddels een hele ingewikkelde verhouding met minderheden. He, sommige minderheden die eisen zoveel aandacht op of krijgen zoveel aandacht dat je denkt, goh, zou het misschien toch stiekem een meerderheid zijn? Nee, dat is niet zo. Er zijn minderheden en er is een meerderheid. En wat je nu ziet is dat die minderheden allemaal natuurlijk recht hebben op aandacht, die allerlei eisen stellen, heel begrijpelijk, voorstelbaar vanuit die minderheid. Ik heb op een gegeven moment heb ik een project gedaan op een school. En daar was op een gegeven moment ook de discussie van, goh, die ruimte die er beschikbaar is, wordt dat een genderneutraal toilet of wordt dat een gebedsruimte? Nou, toen kreeg je een enorme clash, in feite een machtsstrijd, want daar gaat het natuurlijk ook over. En je kan je natuurlijk afvragen van, ja, geloven we überhaupt nog wel in het concept van de meerderheid, die goed moet zorgen voor de minderheid, minderheden, maar die wel bestaat uit de meeste mensen? Of moeten we op een gegeven moment 17 miljoen toiletten regelen voor iedereen, vraag ik me dan af.
Kijk, er zijn natuurlijk op zo'n universiteit ook conservatieve studenten die een wat traditionele opvatting hebben. Die nog geloven in de verdeling tussen man en vrouw. Die hebben ook geprotesteerd tegen die genderneutrale toiletten.
En die zijn... Sorry. Dat is niet geloven in de verschillen. Er zijn biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat is toch niet een kwestie van geloven?
Nee, oké. Maar die dus vinden dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En die geprotesteerd hebben tegen de komst van die genderneutrale toiletten. En die zijn eigenlijk niet serieus genomen. Dat, laten we even zeggen, dat is dan een hele traditionele, conservatieve groep Nederlandse studenten. Hè, waarschijnlijk.
Je bedoelt en, gereformeerde studenten of
ja,
zo?
Ja, het zou kunnen, ja. Maar in ieder geval de niet-woke groep. Die gewoon nog gelooft in de traditionele verdeling tussen man en vrouw. Of daar vanuit gaat, of dat biologische verschil heel belangrijk vindt. Ja, ik probeer het allemaal maar op een hele politiek correcte manier te zeggen, want voor je het weet, zeg je iets verkeerd en dat wil ik ook niet. Maar in ieder geval, die groep werd eigenlijk weggewuifd van ja, jammer dat jullie er tegen zijn, maar we gaan het toch doen. En nu blijkt er een andere groep tegen te zijn, maar een groep die bestaat uit moslima's met hoofddoeken, volgens de Universiteitsraad van Erasmus. Ook ja, conservatief, ja, eigenlijk best wel lijkt het op elkaar. En dan opeens, nee, nu moet het aantal teruggebracht worden van 48 naar 24 genderneutrale toiletten. Dus er moeten weer 24 dames toiletten worden gebouwd, speciaal voor onder andere die moslimvrouwen met een hoofddoek, die dan weer met een gerust hart naar het toilet kunnen. Ja, maar waar
houdt het? Super grappig, ik vind het echt hilarisch.
Nou ja, ik vind dat het woke gedachtegoed hier een beetje door de mand valt. Want als je aan de voorkant eigenlijk die mensen die zeggen van ja, moet dit nou niet serieus neemt. Je gaat het dan doen en dan is het zover. En dan volgens ga je nu voor een andere groep ga je toch het weer terugdraaien. Dan denk ik van ja, waar gaat dit eigenlijk over? Welk principe ligt hieronder?
Nou ja, de islamitische lobby toch een stukje beter dan die van de conservatieve niet-islamitische mensen die er moeite mee hebben, toch? Dat kan je dan constateren.
Ja, en we moeten ook eerlijk erbij zeggen, jij zegt hetzelfde, ik moet er ook niet aan denken om naar een herentoilet te gaan.
Nee, ik vind dat echt ultiem goor. En dan zeker, oh, dat moment dat je dan binnenkomt en dan staat er zo'n man met zijn rug naar je toe bij zo'n urinoir. Die kijkt dan half om, oh, ik vind het zo'n afschuwelijke, nee, alsjeblieft.
Overigens heb ik een tijdje leiding gegeven aan allerlei bedrijven en... daar waren wel, zeg maar nog in die tijd, vrouwen- en herentoiletten. En toen kreeg ik regelmatig klachten dat de damestoiletten met name heel erg vies waren. Dus
ja, Tom, die discussie.
Ja.
Ja, flauw.
Nee, echt, dat is waar.
Ik dacht je zo je best aan doen was om geen fouten te maken.
Oké, nou, dit was dan een fout. Mies B.
Ja, we zijn wel fan van
altijd
Mies.
Ja, we zijn groot fan van Mies. En ze is ook een bekende en invloedrijke poster op X. En zij schrijft het volgende. Roel van Broekhoven zou, net als veel mediamensen trouwens, in stilte op zijn kiezen moeten bijten. Met een dienstverband van 48 jaar, uitroepteken, is zijn verongelijkheid potsierlijk. En zij verwijst naar een artikel in NRC waarin staat dat de grote documentairemaker, en dat zeg ik zonder cynisme, Roel van Broekhoven, die inmiddels 73 jaar is, en in zijn leven 48 jaar daarvan heeft gewerkt bij de VPRO om hele mooie programma's te maken en ongelooflijk veel prijzen gekregen heeft daarvoor. Volgens mij heeft hij meerdere Nipkow-schijven gewonnen, de allerhoogste tv-prijs in Nederland. Dus echt ja, een soort Johan Cruijff van de documentaire. Maar ja, hij is inmiddels 73 en de VPRO heeft nu gezegd, ja Roel, je mag nog één keer een documentaire maken. En ja, dan vinden wij het eigenlijk tijd dat jongeren het gaan overnemen van jou. Dat jongere mensen ook een kans krijgen. En nou ja, daar kwam dus een interview met Roel van Broekhoven in het NRC. En die zei van, ja, ik wil eigenlijk helemaal nog niet stoppen. En nu is dus de grote vraag, wat vinden we daarvan? Vinden we het normaal dat iemand stopt op zijn 73? Of we zeggen, nee, zo'n groot talent moet je gewoon de hand boven het hoofd houden. Die moet gewoon zijn gang kunnen gaan. Is het leeftijdsdiscriminatie?
Ja, het roept bij mij ook twee gedachtes of gevoelens op. En de eerste is inderdaad van, ik vind dat in onze samenleving het accent op jong, op jongeren nieuw doorgeschoten is. Ik vind dat we daarmee voorbij gaan aan de enorme waarde van oud, ervaren, expertise, weet ik veel wat allemaal. Hè. Ik vind dat we daar vaak heel vaak, nou, ik zie dat ook in de medische wereld, veel kwaliteit wordt weggegooid doordat hoogleraren met emeritaat moeten gaan. Kijk, ik worstel altijd sowieso met het concept pensioen. Ik vind het een heel raar fenomeen. Ik heb mezelf voorgenomen om nooit met pensioen te gaan. Kijk, tenzij je stratenmaker bent en je rug is helemaal kapot na 30 jaar hard werken. Maar ik vind de hoeveelheid kwaliteit en kennis die daarmee eigenlijk vernietigd wordt, vind ik schrikbarend. Dus ik ben erg voor meestergezel, de oude, ervaren voorbeeldrol waar we als jongeren heel veel van kunnen leren. In plaats van al die jongeren die het dan moeten. Het is vaak ook gewoon veel minder interessant, maar goed.
Ja, maar het is niet zo dat hij als een soort leermeester optreedt. Hij maakt gewoon
nou ja,
zelf
waarom
documentaires.
Niet? Waarom zou hij dat dan niet doen?
Hij is geen docent, hij maakt zelf documentaires. Die maakt hij met iemand anders en daar zijn verder geen mensen bij betrokken. Misschien een stagiair. Maar het is niet zo dat daardoor nou een enorme blik aan nieuw talent wordt opengetrokken. Hij kan wel mensen inspireren natuurlijk met zijn werk. Hè? Ja. Maar dan moeten die mensen wel een keer de kans krijgen om ook eens een keer zelf een documentaire te maken. Kijk, wat ik er ook interessant aan vind
ja,
is.
Ik had nog één ding. Want dus dat is mijn pleidooi voor respect naar de oudere generatie met al hun kennis en ervaring. Maar aan de andere kant vind ik die oudere generatie die sommige mensen, en ik ook, misschien niet eerlijk en aardig, maar boomers noemen, vind ik die ook een bepaald meer heel irritant. Die hebben overal recht op. Die hebben volgens mij het idee gekregen dat ze recht hebben op eeuwig leven, vraag ik me soms bijna af. En ja, ik vind de ruimte die die generatie inneemt, we hebben natuurlijk ook bij COVID gezien, een enorm accent op die generatie ten koste van de jongeren. Dat zit me nog steeds dwars, merk ik. Dus daar worstel ik ook wel mee. Dat die, het stukje bescheidenheid vind ik soms een beetje ver te zoeken bij die generatie. Het plaatsmaken inderdaad, misschien de eer aan jezelf houden. Ik zeg niet dat dat over Roel gaat, want ik ken Roel niet. Maar dat komt tegelijkertijd ook bij mij naar boven, naar aanleiding van deze post.
Nee, nou ja, ik kan als oudere jongere alleen maar zeggen dat het mij ook opvalt. Dat het wel lijkt alsof ouder zijn in onze samenleving niet de waarde heeft die het in heel veel andere samenlevingen heeft. Dus oud in onze westerse maatschappij en zeker in Nederland ook, betekent eigenlijk afgeschreven. Je bent een boomer, je moet je mond dicht houden, je mening doet er niet meer toe. Terwijl misschien ouderen zelf ook weer misschien soms een verkeerde toon aanslaan naar jongeren. Maar misschien is dat ook wel een traditioneel generatieconflict. Maar ik vind in het algemeen dat er wel respect zou moeten zijn voor oudere mensen. Het is niet voor niks dat ze zeggen de wijsheid komt met de dagen. Dus je kan er ook gebruik van maken. En in het geval van Roel van Broekhoven heb ik toch het idee, laat hem nou gewoon nog steeds af en toe iets moois maken. Want die heeft bewezen dat hij een uniek talent heeft. En gebruik dat zo lang mogelijk. En zoek daar een weg in. Maar ja, wat zie je dan? De hoofdredactie van de VPRO die heeft ook een verklaring uitgegeven waarom dit dan het geval is. En die luidt als volgt. Als hoofdredactie proberen we binnen de kaders zoveel mogelijk ruimte te creëren voor creativiteit en makerschap. Soms is dat trekken en duwen, maar nog altijd met prachtige programma's tot gevolg. Zonder stoere en creatieve makers is de VPRO nergens. Maar zonder een goede samenwerking en verantwoording van publiek geld willen wij geen programma's meer maken. Die tijd is inderdaad voorbij. Dus er komt eigenlijk een soort heel bureaucratisch antwoord vanuit de hoofdredactie. Terwijl ik denk van ja, maar het is juist aan een hoofdredactie om een uniek talent te beschermen. En kom dan niet juist bij de VPRO met dit soort bureaucratische teksten. Maar probeer gewoon een situatie te creëren waarin er een oplossing komt voor dit probleem. Maar goed.
Wat zegt de VPRO in gewone mensentaal dan eigenlijk? Want ik dissocieer altijd van dit soort teksten.
Okay, nou, in gewone mensentaal zeggen ze eigenlijk ja, wij vinden het ook heel belangrijk dat makers creatieve gang kunnen gaan en daarin beschermd worden. Maar ja, we hebben ook te maken met de regels van de publieke omroep en met beperkte budgetten. En we moeten er eenmaal voldoen aan al die eisen. En dat betekent ja, dat de tijd dat makers maar gewoon programma's maken die ze zelf willen maken en maar hun gang kunnen gaan, die tijd is gewoon voorbij.
Maar goed, je zit natuurlijk met pensioenreglementen in Nederland en dat soort regels zijn heel erg heilig.
Ja, maar je kan natuurlijk zo een externe producent aantrekken die met hem die documentaires maakt en dan maakt het allemaal niks meer uit. Dus daar is altijd een oplossing voor te vinden, maar ik denk dat ze gewoon van hem af willen op dit moment, omdat ze vinden dat jongere mensen nu de kans moeten krijgen. En ja, daar is ook wat voor te zeggen. Diederik van Dijk is Kamerlid voor de SGP en hij schrijft: zou er dan eindelijk ruimte komen voor een onafhankelijke, inhoudelijke ontleding van hoe Nederland omgaat met transgenderzorg voor kwetsbare jongeren?
Ja, het is een heel complex topic. En ik moet eerlijk bekennen dat ik als psychiater in de crisisdienst ook af en toe en eigenlijk best wel regelmatig te maken heb met mensen die transgender zijn, dat ze hebben ondergaan, die transitie, en die psychisch ongelooflijk in de knoop kunnen zitten. En natuurlijk is er een hele grote groep die echt een beter leven daardoor heeft gekregen. Maar het punt wat ik wil maken is dat ik me afvraag of wij zorgvuldig genoeg in Nederland zijn, bijvoorbeeld met die screening en met het evalueren en met het echt onderzoeken van die trajecten die we deze mensen aanbieden of in sommige gevallen aandoen, hè. Voorbeeld iemand die in transitie is gegaan op jonge leeftijd, in puberteit, hormoonblokkers enzovoort. En die doodongelukkig is en niet meer wil leven. En dan blijkt er eigenlijk een trauma te zijn, een misbruiktrauma, wat niet naar boven is gekomen bij de screening. En dan vind ik de tragiek zo ongelooflijk groot dat iemand dan hoopt dat door zo'n transitie ergens, dat enorme trauma, die pijn, dat die misschien niet meer voelbaar is of weggemaakt wordt, wat natuurlijk niet zo werkt. En nogmaals, dit is helemaal niet exemplarisch voor iedereen uiteraard, dus ik ben daar heel voorzichtig in. Maar dat je je wel vaak afvraagt, en ook met collega's, van hoe verloopt die screening en wat is ook een stukje ideologie waar we door verblind worden in Nederland, waardoor we enorm die koplopersrol in de wereld te pakken hebben en vast willen houden. Terwijl die Britse kinderarts, waaraan wordt gerefereerd in dat stuk over waar die post over gaat, die zegt eigenlijk, het is een experimentele behandeling, transitie, van een onvoldoende begrepen aandoening. En daar kun je natuurlijk over twisten. Is het een aandoening? Is het een identiteit? Dus een hele ingewikkelde discussie met veel emoties ook. Maar wat Cass misschien wel terecht signaleert, is dat er eigenlijk onvoldoende onderzoek is met een niet behandelde controlegroep. En dan zegt het AMC, hè, want die worden hierop aangesproken, of het AUMC, Amsterdamse Universitair Medisch Centrum, zegt dan van ja, maar dat is niet ethisch om die mensen als controlegroep te gebruiken, dus niet die behandeling te geven. Terwijl
ze daar even voor alle duidelijkheid, als je wetenschappelijk onderzoek doet en je wil weten wat de effecten ergens van zijn, dan moet je eigenlijk altijd, als je nog niet precies weet hoe het zit, een bepaalde groep wel behandelen en een andere groep niet behandelen. En dan kan je aan het eind de verschillen meten. En dan kan je zien, heeft een behandeling effect En hoeveel mensen bijvoorbeeld uit een groep, ja, die niet behandeld is, hebben dan aan het eind van dat traject geen wens meer om in transitie te gaan. Want dan weet je, nou precies, dus dat is een controlegroep.
En daar zijn hele duidelijke medisch-ethische regels. En dan als het een aangetoonde effectieve behandeling is, voor maakt niet uit wat, dan kan je niet een controlegroep die behandeling onthouden, want dat is niet ethisch. Maar in het geval van die transitie is de wachttijd nu sowieso 3 jaar. Dus die groep die 3 jaar moet wachten, daarvan zou je ook willen weten van wat gebeurt er met dat hele, ja, idee over die transitie en wie komt daarop terug en op basis waarvan enzovoort enzovoort. En waar ik wel bezorgd over ben, en voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen transgender ingrepen en transitietrajecten, maar ik vind die zorgvuldigheid heel belangrijk. En ik hoop en bid soms dat we ons niet te veel laten vertroebelen, onze blik hierop, door die ideologie. Dus doordat we zo graag zo verschrikkelijk vooruitstrevend willen zijn. En ja, ik ben soms bezorgd dat we daar ook gewoon slachtoffers mee maken.
Ja, dus ik voel een soort rode draad aankomen. Wij zijn als Nederlanders kennelijk zo ruimdenkend en willen dat ook zo graag zijn en willen daar zo graag in voorop lopen, dat we misschien te naïef zijn in de dingen die we doen. En dat geldt bijvoorbeeld, hoe gaan we om met mensen die in de jihad hebben gezeten? En daar willen we heel graag geloven in tweede kansen. En dat is ook mooi dat we dat doen, maar er zitten ook risico's aan. We willen heel graag geloven in die inclusiviteit. Dus we bouwen oneindig veel genderneutrale toiletten. Maar ja, als het dan allemaal gebouwd is, blijkt het toch allemaal wat ingewikkelder. En nu zien we dat mensen met een transitiewens soms andere problemen hebben. Hoewel die genderkliniek zegt, ja, wij hebben een hele holistische aanpak. Wij bekijken dat allemaal echt wel heel goed. Maar ja, er zijn toch mensen die daar misschien spijt van krijgen. En er wordt nooit gewerkt met de controlegroep. Dus 100% zeker weet je nooit hoe groot is nou het percentage dat die wens heeft, maar misschien toch ook niet echt.
Nou ja, of niet echt, of dat niet op gaat lossen wat ze hopen dat het gaat oplossen. En wat ik het lastige vind, is dat het heel moeilijk is om deze discussie zuiver te voeren. Want voor je het weet krijg je het verwijt dat je transfoob bent. Dus dan krijg je weer die polarisatie, dat goed, slecht, voor, tegen, zwart, wit. Maar die jongeren, die dreigen daar wel de dupe van te worden als we niet oppassen.
Ja, en sowieso wordt de discussie dus enorm moeilijk door wat jij zegt, namelijk die polarisatie, dat zwart-wit.
Maar het is een diep geworteld wantrouwen wat de overhand heeft gekregen, waardoor we ons constant moeten verontschuldigen, op onze tenen moeten lopen, een rood hoofd krijgen als we een verkeerd woord zeggen. Ik denk dat dat een heel naar soort samenleving is waar we echt mee op moeten houden. Maar goed.
Ja, en vanuit dat perspectief is dat artikel waar jij over begon, waarin de Israëlische man wordt neergezet als een macho die Palestijnse lichamen gebruikt, eigenlijk een onverantwoorde keus. Want dat is ook weer zo'n bijdrage aan die enorme polarisatie. Terwijl iemand een platform kan geven die daar op een genuanceerde manier naar kijkt en dat onderwerp adresseert. En nu gaan we alles uitvergroten, alles groter maken. En we staan steeds verder tegenover elkaar.
Ja, en dat is natuurlijk lastig, hè? Wat is vrijheid van meningsuiting? En waar moet je op een gegeven moment als influencer verantwoordelijkheid nemen en zeggen, nou, de gemoederen zijn al zo opgelopen en overgekookt. Laten we misschien een beetje tweaken wat bijdraagt aan wat meer gemeenschappelijkheid in plaats van nog verder uit elkaar gedreven worden. Want nee, in mijn Joodse vriendengroepen, is die column echt het gesprek van de dag, de ontzetting. Dus het is weer enorm heftig wat dat aan impact heeft, zonder dat ik me iets kan voorstellen van wat het gaat opleveren.
Ja, nee, maar ik ben zelf niet Joods. Ik heb natuurlijk wel Joodse vrienden, maar ik ben ook ontzet. Want ik vind het zo'n vergaand verhaal wat een platform krijgt in een Nederlandse kwaliteitskrant, dat ik denk van ja, had daar niet toch een andere toets op losgelaten moeten worden? Behalve alleen maar van, ja, dit is wel een fantastisch stuk, zal veel ophef veroorzaken. Want het is ook een beetje de ophef-economie waar we het alweer over hebben. Want ophef werkt. Kijk, wij maken een podcast en wij hebben met elkaar afgesproken, wij gaan daar een onderwerp bespreken op onze manier. We gaan niet sturen op per se een heel groot bereik of heel veel mensen die naar ons luisteren. Wij gaan gewoon ons eigen ding doen. En als daar mensen naar willen luisteren, prima. Maar wij zouden natuurlijk ook heel makkelijk elke podcast iets kunnen bedenken over een heel controversieel onderwerp, waar wij iets over zeggen, waar dan vervolgens heel veel ophef over ontstaat, omdat wij dat
hebben gezegd. Zeker
jij als vooraanstaand psychiater, als jij iets zegt wat ophef veroorzaakt, ja, dan hebben wij weer een paar duizend luisteraars erbij de volgende keer.
Ik heb die ervaring inmiddels zelf ook wel in alle jaren dat ik opinie maak. En in het begin was ik heel ongenuanceerd en kreeg ik heel veel ophef. Maar ik was daar eigenlijk altijd doodongelukkig mee. Omdat daarmee voer je helemaal geen discussie. Dan gaat het alleen maar over die ophef. En wat Van Venema dan heeft gezegd, en dan bedoelde ik het allemaal niet zo scherp. En dus ik heb daar ook wel van geleerd. Maar die ophef is gewoon super saai. Er gebeurt helemaal niets mee. Nou, we hebben nog één post.
Ja, en die gaan we nu bespreken.
Is wel heel ingewikkeld, vind ik. Maar goed.
Ja, en die is van Jan Willem van der Kolk. En dat is een oud wethouder volgens mij. En ook een lotgenoot van mij, want hij heeft dezelfde chronische progressieve ziekte die ik ook heb, de ziekte van Wegtreff. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar hij schrijft: kranslegging Bosma is een dieptepunt na Wereldoorlog 2. Hashtag dodenherdenking is echter zeker geen plek voor demonstraties. Dan tellen slechts momenten van bezinning en herdenking. Dit jaar des te meer. Zet een rem op populisme, brandmerken, asielzoekers en fascistische termen als omvolking.
Dat is natuurlijk waar we het ook al vaker over hebben gehad. Dat we niet meer goed in staat zijn om publiek en particulier domein uit elkaar te trekken. Waardoor Martin Bosma daar niet in functie in een bepaalde rol wordt gezien, maar als Martin Bosma met allerlei opvattingen en waar je van alles van kan vinden. En dat maakt een samenleving, een maatschappij, wel heel ingewikkeld. En zeker op dit soort momenten komt dat wel weer extra naar voren. Hoe we dat eigenlijk niet met elkaar meer op orde hebben.
Maar is het een probleem dat een behoorlijk rechts politicus, sommigen zeggen extreem rechts, anderen zeggen radicaal rechts, dat die een krans gaat leggen namens de Tweede Kamer, terwijl we de Tweede Wereldoorlog herdenken. Is dat een probleem, ja of nee?
Nee, omdat die meneer daar staat in functie als voorzitter van de Tweede Kamer. Dus als je dat niet wil, als je zegt we doen niet meer aan functies, dan moet je, voordat iemand daar die krans gaat leggen, een enorm diepte-interview organiseren, waarin iemand echt zijn geloofsbrieven totaal moet uitspellen of die wel correct genoeg is om daar die krans te mogen leggen. Dus ja, het is een of het ander.
Ik ben het daar natuurlijk mee eens. Daarom heb ik deze tweet ook uitgezocht. Kijk, ik vind
het is
ook
jouw keus.
Ja, dus ik vind ook dat Martin Bosma moet daar gewoon een krans leggen. En waarom? Omdat hij democratisch is gekozen door de meerderheid van de Tweede Kamer. En dat is ons parlement. En we hebben net verkiezingen gehad. Dus het is allemaal heel vers. Iedereen had daar zijn mening over kunnen uiten. En hij is het geworden. Dus hij staat daar gewoon namens het parlement. Althans namens een meerderheid van het parlement. En hij staat daar niet als Martin Bosma die ooit iets heeft gezegd over omvolking. En misschien heeft hij dat gezegd in een provocerende context. Of ik weet het niet, of misschien meent hij het. Maar dat is eigenlijk niet zo relevant voor zijn huidige functie. En iedereen vindt ook dat hij die functie heel goed uitoefent in de Tweede Kamer zelf. De vergaderingen worden heel goed geleid. Er is heel weinig kritiek op hem. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dit is gewoon een fascist. En een fascist die een krans legt ter nagedachtenis van de slachtoffers van het fascisme. Ja, dat is een cirkel, die krijgen we niet rond.
Ja, nou, ik blijf bij mijn punt. Kijk, als we die rollen, functies en de private, particuliere opvattingen of eerdere opvattingen, als we dat de hele tijd door elkaar blijven roeren, ja, kan mijn vuilnisman nog wel mijn vuilnis ophalen als hij het niet eens is met mijn laatste column? Ik bedoel, het wordt een chaos in die samenleving.
Ja, dit vind ik wel een goeie. Dus als jij zegt, de PVV dat bestaat alleen maar uit fascisten, en dus mag iemand van de PVV-fractie die Kamervoorzitter is geworden geen krans leggen daar, dan moet je eigenlijk ook consequent zijn en zeggen van, ja, als ik een vuilnisman heb die PVV stemt, ja, die kan dan ook niet mijn vuil ophalen.
Nou ja, of ik bedoel andersom, als hij mijn columns afschuwelijk object vindt, dan kan hij dus niet mijn vuil ophalen, omdat hij dat weigert. Dus ja, ik denk dat het niet meer leefbaar wordt op een gegeven moment als we deze manier van denken en omgaan met dit soort kwesties doortrekken en daar consequent in zijn.
Ja, ik zag trouwens dat jij had gezegd dat ze dan maar met z'n allen moesten gaan schreeuwen. Want dan valt het in ieder geval niet op als er één schreeuwer is. Maar daar krijg je ook weer heel veel kritiek op, dacht ik.
Ja, tuurlijk. Kan je iets posten waar mensen niet boos over zijn?
Nee, dat is onmogelijk. Maar het blijft een feit dat het iedere week mogelijk is om aan de hand van een aantal posts op X toch een gesprek te voeren waar je misschien normaal gesproken anders niet opgekomen was. En dat vind ik nog steeds de waarde van X. En ook het feit dat je alle grote nieuwsoutlets ter wereld op dat platform zitten. En dat je dus nergens anders zo snel het nieuws tot je kunt nemen. Maar ook soms gepeperde meningen. En ja, je moet dan maar proberen een beetje om te gaan met al die negativiteit die er ook is. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Heb je nog iets vrolijks?
Nou nee, ik heb eigenlijk, ik had niks voorbereid. Dus ik moet nu even heel snel uit mijn hoofd dan iets gaan doen. Jij wil altijd iets vrolijks, iets muzikaals.
Ik heb het liefst dat je zelf iets zingt. Dat vind ik altijd okay. Het leukst.
Nou, wat ik vroeger in de kroeg altijd deed. In Dublin for a city where the girls are so pretty. I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled the wheelbarrow through the streets broad and narrow. Crying cockles and mussels alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels alive, alive, oh.
Nou, echt super. Ik kan de week weer aan zo.
Voor de kenners, ik weet niet of mijn uitspraak helemaal goed was. Ik denk het niet, maar ik heb mijn best gedaan en dat doe ik voor Esther.
Ja, en het accent, ja, ik vond het best wel Iers klinken eigenlijk.
Nou, we kunnen het een keertje aan Caroline vragen, want die is afkomstig daar uit Ierland, dus die kan het wel beoordelen. Dus laten we hopen dat zij misschien luistert en even laat weten of ze het goed genoeg vond. Dit was de X-Factor van deze week. We zijn te beluisteren op alle belangrijke platforms en we hopen dat als je naar ons hebt geluisterd en je denkt van nou, daar zou ik nog wel een keer naar willen luisteren, dat je even op de knop duwt om ons te volgen. Want dat betekent dat je automatisch een berichtje krijgt als er weer een nieuwe podcast klaar staat.